Zo, jongens en meisjes. Dat klonk al even mooi. Ik zag jullie vaders en moeders, jullie opa's en oma's al erg goed luisteren naar jullie. Zagen jullie dat ook? Namens de zondagsschool mag ik jullie allen van harte welkom heten. Ouders, opa's, oma's. En we hopen weer op een mooi kinderkerstfeest deze keer. We zullen eerst Sam en Jesse een stukje uit de Bijbel gaan lezen.
En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Hyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen alle om beschreven te worden en eigenlijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en het geslacht David was.
Om beschreven te worden met Maria, zijn ongetrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg.
Zo, dan zullen we eerst een zegen vragen over deze middag. Doe allemaal jullie handen, leg de boekjes maar even voor je op de bank. En je rug recht tegen de bank. En allemaal je handen samen en je ogen dicht gaan, je bieden bidden. Heere, Gij trouwe God in de hemel. Hier zijn we bij elkaar gekomen om samen met de kinderen van onze zondagsschool het kerstfeest te vieren. En Heere, dan vragen we allereerst aan U, zoudt Gij zelf in ons midden willen zijn? Want Heere, kerstfeest betekent toch eigenlijk Christusfeest. En Heere, dan zijn in de afgelopen weken hebben de kinderen al geleerd, de versjes en de teksten, die allemaal gaan over de komst van U in het vlees. En hebben we gistermiddag al in uw huis gehoord dat er in mensen een welbehagen is. En Heere, mogen wij nu van U smeken, zoudt Gij ook in ons, in al onze zondagsschoolkinderen, ja, in al de kinderen die hier ook zijn, zoudt Gij daarom Jezus wil een welbehagen in willen hebben, gelijk de engelen het ook gezongen hebben. En Heere, zoudt Gij dan, als in uw raad bestaat, zoudt Gij het werk van de zondagsschool willen zegenen aan de harten van de kinderen, dat er nog van geslacht op geslacht uw naam voortgeplant zou mogen worden, ook in dit kerkgebouw. En Heere, dan moeten wij belijden dat we dat niet verdiend hebben, dat we het niet waard zijn, maar denk dan aan uw eigen woord, o Heere, dat Gij in mensen, o geen nette, keurige, opgeknapte mensen en kinderen, maar in zondaren, in mensen een welbehagen wilt hebben. En Heere, zoudt Gij dan ook vanmiddag in ons midden willen zijn? Zoudt Gij in bijzonder ook de twee vertelsters, juffrouw Van Es en juffrouw Van Gelder, willen helpen? In de voorbereiding hebben ze het verhaal voorbereid, maar zou het ook mogen zijn tot eer van uw naam en tot heil van de kinderen, ja, tot heil van allen die hier zijn. En Heere, wilt u ook zijn als er thuis meegeluisterd wordt? Misschien wel graag hierbij aanwezig geweest. Misschien wel de gedachte teruggeleid naar vroeger. En Heere, laat dan uw woord ook bepalend zijn in deze. dat uw naam van geslacht tot geslacht volgeplant zal worden. En Heer, geeft gij dan een goede uren, dat we aan het eind van deze dienst mogen zeggen, het was goed om aan deze plaats geweest te zijn. Want de Heere zelf was in ons midden. Dit vragen we alles van u uit genade, om Jezus willen alleen. Amen. Zo, dan gaan we nu samen zingen uit Psalm 98, vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouwen is al nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einde gade. En wat er verder volgt. Psalm 98, vers 2. En dan zal voor de rest het programma verder vervolgd worden.
Jongens en meisjes, ik heb al gezellig veel kleine kinderen gehoord. Dat mag altijd met kerstfeest. Maar nu maak ik met jullie de afspraak. Als je nou onder de vertelling iets hoort, moeten jullie naar mij blijven kijken. Ja? Want ik heb jullie ogen een beetje nodig. Als ik jullie ogen niet zie, dan kan ik ook niet meer zo goed vertellen. Goed? Nou, jullie hebben waarschijnlijk allemaal al op het programma gekeken, op de voorkant. Daar staat een plaatje. En boven dat plaatje, daar staat, het is trouw, al wat hij ooit beval. Ik heb twee vragen. Wie wordt er bedoeld met die hij? Jij was snel. Dat is de Heere, precies. Het is trouw, al wat de Heere heeft beloofd. Vraag 2 is iets moeilijker. We gaan hem nog een keer lezen en dan mag je niet het woordje trouw gebruiken. Dan moet je vervangen door een ander woord met dezelfde betekenis. Het is alles wat hij de Heere beval. Alles wat de Heere beloofd heeft, dat is. Trouw mag niet meer. Maar jij weet het. Dat is ook waar. Het is ook goed En wie weet er nog een ander woord? Alles wat de Heere beloofd heeft, dat is natuurlijk waar. Dat is echt waar. Precies. Dus eigenlijk kunnen we ook zeggen, alles wat de Heere heeft beloofd, dat zal gebeuren. Dat geloven we. Alles wat hierin staat in het woord van de Heere, dat is echt waar. Natuurlijk, zeggen jullie, wat de Heere belooft, dat doet Hij. Ja, maar denk nou eens mee. Stel dat iemand jou iets beloofd heeft, waar je heel veel zin in hebt, maar waar je heel lang op moet wachten. Dan denk je toch misschien ook wel eens bij jezelf, zou dit niet vergeten? Zou het wel echt gebeuren? Nou, dat snap ik best. En soms gebeurt het ook echt, hè, dat mensen dingen tegen je zeggen of aan je beloven en het toch niet doen. Maar dat kan bij de Heere niet. De Heere kan niet vergeten. Niets. Nooit. Dat komt omdat de Heere trouw is. Omdat Hij waar is. Omdat Hij altijd doet wat Hij gezegd heeft. Zullen we het ook eens aan de mensen in Israël vragen? Of die ook geloven dat de Heere trouw is? Ik zie een man en we vragen hem, meneer, gelooft u dat de Heere altijd doet wat Hij zegt? Nou, zegt die man, altijd, altijd. Ja, weet je, er is heel veel in ons land gebeurd. Dat heb ik gehoord van mijn vader en moeder, van mijn opa en oma. Maar dat is al lang geleden. En ja, of de Heer dat nu nog steeds doet, nou, ik weet het niet zo. Hoor je dat? Die man die twijfelt een beetje of het wel waar is wat de Heer gezegd heeft. We vragen het aan nog iemand, aan die mevrouw daar. Mevrouw, gelooft u dat de Heer altijd doet wat hij beloofd heeft? Bijvoorbeeld dat Jesaja gezegd heeft, heel lang geleden al, dat de maagd zwanger zal worden en een zoon zal baren. Die mevrouw kijkt ons even aan, een beetje verwonderd eigenlijk. En dan moet je eens naar haar ogen kijken, die gaan helemaal glimmen. En die zegt, ja, maar natuurlijk. Natuurlijk, als de Heere iets zegt, dan is het zo. En als hij iets belooft, dan doet hij dat. Ook al moet ik er nog zo lang op wachten. En misschien maak ik het wel niet eens mee dat die zoon geboren wordt. Maar daarom is het wel waar. Dat is een mooi antwoord, hè? Hoor je dat? Die vrouw weet niet hoe lang ze wachten moet. En ze weet wel dat koning Herodes aan de macht is. En dat keizer Augustus op de troon in Rome zit. Maar wat er ook gebeurt, wat de Heere zegt gebeurt. En het is waar, in Rome zit keizer Augustus op de troon. Hij is heel machtig. Hij is wel een heidense keizer. En die heidense keizer, die denkt er helemaal niet aan of er een keer een maagd zwanger zal worden en of er een zoon zal geboren worden. Wel nee, weet je waar die keizer druk mee is? Alleen maar aan het denken, hoe kan mijn rijk nog groter worden? Hoe kan mijn leger nog sterker worden? Hoe kan ik nog meer land veroveren? Daar is die druk mee. En telkens bedenkt hij een nieuw plan. En weet je wat zijn nieuwste plan is? Eigenlijk zou hij nu wel eens willen weten over hoeveel mensen hij regeert. Hoe ver is zijn rijk uitgebreid eigenlijk? Hoeveel inwoners heeft hij? En hoe sterk is zijn leger? En alles wil hij uitrekenen. Maar hoe moet hij dat doen? Dat is wel een moeilijk werk. En hij denkt erover en hij denkt erover. En dan weet hij het. Dat gaat hij doen. Hij roept een paar mannen bij zich, de boodschappers. En hij zegt tegen die mannen, jullie moeten allemaal op reis door mijn rijk. Je mag geen dorp en geen stad overslaan. En je moet gaan zeggen dat alle mensen naar het dorp moeten waar hun familie gewoond heeft. Hun vader en moeder, hun opa en oma, of nog verder terug. En daar moeten ze hun naam op laten schrijven. En als iemand nog een stuk grond heeft in een bepaalde stad, dan moet hij daarheen. En dan moet hij daar zijn naam op laten schrijven. En dan wil ik ook uitrekenen hoeveel geld die mensen aan mij kunnen betalen. Want ik heb wel geld nodig voor mijn rijk, hè? Grote woorden, legermoed, sterk. Ze moeten allemaal meebetalen. Nou, daar gaan die boodschappers. Wat een geweldig werk. Wat een machtige keizer. En dat is die echt hoor. Maar weet je waar die machtige keizer geen erg in heeft? Dat er boven hem nog iemand woont die almachtig is. Dat is de Heere. Want keizer Augustus kan wel denken dat hij regeert. Maar wij weten het wel beter, hè? De Heere regeert en die gebruikt dit plan van keizer Augustus om zijn eigen plan uit te voeren. Nou, daar gaan die boodschappers op weg. En wat denk je hoe de mensen dat vinden, het plan van de keizer? Nou, ze zijn er helemaal niet blij mee, hoor. Die boodschappers komen daar aan met de opdracht, op bevel van de keizer, ga naar de stad waar u vandaan komt. De mensen zeggen, naar de stad waar ik vandaan kom, weet je hoe ver dat weg is? Dan moet ik wel dagenlang reizen. Ja, en niet met de trein, niet met de auto, maar lopend, lopend dagenlang. De mensen mopperen, wie zorgt er voor mijn werk en hoe moet het met die kleine kinderen? En trouwens, sommige mensen zijn al best oud om zo'n lange reis te maken. Nou, niet gaan dan, thuis blijven? Nee, dat waag je niet, want die keizer is zo machtig en streng, dat durf je niet eens. Ze moeten wel. Als we nou kijken in het stadje Nazareth, daar komen ook al mensen de straat op. Sommigen lopen in groepjes, anderen lopen alleen. Sommige mensen hoeven niet op reis, omdat ze allemaal nog in dezelfde streek wonen. Maar ik zie iemand lopen die jullie kennen. Dat is die vrouw, waar pas die engel in haar huisje binnenkwam, weet je nog? Maria, precies, Maria. En ze loopt niet alleen. Haar man Jozef is bij haar. Moeten zij nog op reis? Terwijl Maria bijna een baby krijgt? Ja. En Jozef heeft gezegd, ja Maria, als dit het bevel van de keizer is, dan moeten wij ook op reis, want wij komen niet uit Nazareth. En onze familie komt niet uit Galilea, maar uit Judea. Nou, weet je hoe lang dat lopen is? Wel 4 of 5 dagen. Ze zijn best wel een beetje geschrokken. Het is zo'n lange reis. Maar ze moeten. En Jozef heeft zijn spullen bij elkaar gezocht. Want ja, hoe lang zijn ze weg? Wanneer wordt hun kindje geboren? Wanneer komen ze terug? Of komen ze nog wel hier terug? Dat weten ze allemaal niet. Dus Jozef heeft spullen bij elkaar gezocht. Maria heeft wat spulletjes voor de baby gezocht die ze nodig heeft als die geboren wordt. En dan gaan ze. Maria gaat natuurlijk niet meer zo snel als een ander. Maria is eerder moe, want ze draagt haar baby bij zich. Maar de Heere bewaart ze en na 4, 5 dagen lopen komen ze aan in het stadje Bethlehem. Bethlehem, zeggen jullie? Bethlehem? Waar kennen wij die stad van? Dat is de stad van koning David. Hè? Die 2 gewone mensen? Familie van koning David? Ja, dat had je niet gedacht, hè? Maar het is echt zo. Jozef en Maria zijn nog familie van koning David. En daarom moeten zij naar Bethlehem. En ze zijn er net, gelukkig. Ze zijn blij dat ze er zijn, kunnen ze eindelijk rusten. Maar als je in Bethlehem kijkt, daar zijn nog veel meer mensen. En je ziet het wel, die mensen hebben allemaal spullen bij zich. Die wonen hier ook niet. Die zijn hier ook omdat het moet van de keizer. En als je nou familie in Bethlehem hebt, dan kun je daar slapen. En als je vrienden hebt, dan mag je vast bij je vrienden logeren. Maar Jozef en Maria, die hebben daar geen familie. Dus wat doet Jozef? Hij loopt naar de eerste, de beste herberg die hij ziet. Het is een gebouw, gewoon langs de weg. En iedereen die wil, die kan er aanbellen, aankloppen en blijven. 1 dag, 2 dagen, zolang je wilt. Dus Jozef klopt op de deur en hij vraagt: meneer, wij zijn er samen. Heeft u voor ons nog ruimte over? Nee, nee. Mijn herberg is helemaal vol. Probeer het maar bij de volgende. Jammer zeg. Daar gaat Jozef met Maria weer een stukje lopen tot ze bij de volgende herberg komen. En Jozef klopt weer op de deur. Gelukkig, de deur gaat open. Meneer, wij komen uit Nazareth en wij zouden graag bij u een paar nachten blijven. Kan dat? Zag je die man kijken die de deur opendeed naar Maria? Hij denkt, die vrouw, die krijgt bijna een baby. In een herberg, vol met mensen. Nee, dat ziet hij echt niet zitten. En hij zegt, nee, nee, voor u heb ik geen plaats. Wat een teleurstelling. Weer verder zoeken. Ja, en als je buiten kijkt, zie je wel dat het al donkerder wordt. En de meeste mensen hebben al een plekje gevonden. En Jozef, die zoekt en die zoekt. En dan opeens zegt hij, Maria, kom eens kijken. Ik heb wat gevonden, denk ik. En kijk, Jozef bukt zich een beetje en kijkt naar binnen. Het is een lege ruimte. Nou, niet helemaal. Aan die muur daar, aan de zijkant, daar hangt een voerbak. En in die hoek ligt wat stro bij elkaar geveegd. Het lijkt wel een stal. Inderdaad, het is een stal. Maar dieren zien we niet. En herders ook niet. Maria, is dat niet een mooi plekje? Niet in een drukke volle herberg. Maar gewoon samen. In alle rust. En ja, Maria stapt ook naar binnen. In die stal. Eindelijk. Een goede plaats hebben ze gevonden. Nou ja, een goede plaats. Ja hoor. De Heere heeft ze hier gebracht. En ze zijn er echt blij mee. Want ja, keizer Augustus weet hier niks van. Waarvan niet? Nou, dat de Heere nu in Bethlehem, in die stal, zijn belofte gaat vervullen. Want het is toch waar wat de Heere gezegd heeft? Hij doet toch altijd wat hij beloofd heeft? En hoe lang Jozef en Maria daar al zijn, staat niet in de Bijbel. Maar het gaat echt gebeuren. Een maagd is zwanger. Maria, zie je haar? De dienstmaagd des Heren in de stal. En dan in de nacht wordt de Zoon van God geboren en komt hij als mens op aarde. En zijn naam is Jezus. Zo had de engel het gezegd, hè? Eerst tegen Maria en later tegen Jozef. Kan dat? Maria en Jozef. Als het kindje geboren is, ze kijken naar hem. Oh, en kijk wat Maria doet. Ze had die doeken meegenomen, hè, van huis. Die pakt ze. En ze legt de armpjes dicht langs het lichaam en de beentjes bij elkaar. En dan pakt ze die doeken en dan gaat ze helemaal Jezus inwikkelen. En dat hij heel warm ingepakt zit. En dan pakt Jozef heel voorzichtig het babytje op. En dan draagt hij het daar naar waar die voerbak hangt. En dan legt hij het in, op wat stro natuurlijk. Denk dat het toen heel stil is geworden in de stal. En dat Jozef en Maria naar elkaar gekeken hebben. En toen naar hun kind gekeken hebben. En dat ze het eigenlijk eigenlijk niet goed konden begrijpen. Ze hebben er eigenlijk geen woorden voor. Wat gebeurt hier toch? Wat is dit voor een wonder? Ze zijn er een soort verlegen mee. Hoe kan dit nu? Jullie snappen het toch ook niet goed? De Zoon van God, die woonde in de hemel en die komt nu op aarde en die ligt daar in die kribbe. Hij was zo rijk en nu is hij zo arm. Wat een tegenstelling. Hij is een kind die God heeft als vader en een mens als moeder. God en mens samen, dat is toch een wonder? Ze kunnen zich alleen maar verwonderen, ze snappen het niet. Nou, gaan jullie nou eens meekijken in die kribbe? En zeg het dan eens, is de Heere trouw of niet? Doet hij wat hij heeft beloofd of niet? Ja, hij had toch gezegd, de maagd zal zwanger worden. Daar is ze, Maria. En ze zal een zoon baren. Daar ligt hij, in die kribbe. En wat had Micha ook weer gezegd? En gij, Bethlehem, Ephrata, uit u zal mij voortkomen die een heerser, een koning zal zijn in Israël. Nou, hier ligt hij, de koning, de vorst, een verlosser. Ja, de mensen wisten het niet. Herodes kan de Joden onderdrukken. Keizer Augustus kan allerlei plannen bedenken. De mensen vragen zich af, zou de Heer het niet vergeten? Nee, het is waar. Daar ligt hij, de zaligmaker, de verlosser. De Heere doet wat hij zegt. Nou ja, zeggen jullie, een vorst, een koning met zulke arme ouders, die geboren wordt in het laagste, minste plaatsje wat je bedenken kunt, die niet in een mooie wieg, maar in een kribbe wordt gelegd, is dat de verlosser? Ja, juist hij. Dat is nou het wonder. Maar waarom moest hij zich dan zo diep vernederen? Wat is dan de reden dat hij mens wil worden? Omdat jij en ik arm geboren worden. Geboren zijn. Arm zijn we geboren met een zondig hart. Daarom wilde hij op aarde komen en arm worden om jou en mij rijk te maken. Jezus betekent toch zaligmaker? Hij wil het allerergste van ons wegnemen, dat zondige hart, en het allerbeste geven, dat kind wat daar in de kribbe ligt. En weet je dat dat zijn liefste werk is? Arme kinderen rijk maken. Niet zo met de dingen van de wereld, zoals bij keizer Augustus. Maar hij wil ons rijk maken doordat we hem lief krijgen. Dan krijg je dat kind meer lief dan alles en iedereen op de aarde. Dan heb je echte vrede. Weet je wie er nog meer meekijken in die kribbe? Jozef en Maria natuurlijk. Wij, weet je wie nog meer? Die heel verwonderd hebben toegekeken. Dat zijn de engelen in de hemel. Die hebben gekeken, zeg, gekeken. Hun koning, die zij zo eerbiedig dienen. Hun koning, zo groot en hoog. Die heeft de hemel verlaten. En hij ligt op de aarde als een klein mensje dat eten en drinken nodig heeft. En ze hebben gekeken en gekeken en ze begrijpen het. En dan kunnen ze er eigenlijk niet langer van zwijgen. Kijk wat er gebeurt. De hemel gaat open. En daar komen ontzettend veel engelen. En wat gaan ze doen? Luister, ze zeggen iets. Ere zij aan God. Hoor je dat? Zij geven niet keizer Augustus de eer, niet Jozef en Maria. Ze geven de eer terug aan de Heere, want hij is trouw. Hij heeft precies gedaan wat hij gezegd heeft. Ere zij aan God. En dan gaat de hemel weer dicht. Nu nog één ding. Weet je dat wij de engelen ook een keer zullen horen? Dan zullen ze niet zingen. Maar dan hebben ze een bazuin in hun hand. En die zullen ze aan hun mond zetten. En daar zullen ze zo hard op blazen dat het over de hele aarde te horen is. En dan? Dan komen ze alle kinderen halen. En alleen die kinderen die het kind van Bethlehem hebben liefgekregen. En die mogen dan gaan wonen op de nieuwe aarde. En daar staat ook iets van in de Bijbel. Dus dat is ook waar, hè? Moet je luisteren. Weet je wat er staat? Dat er op die nieuwe aarde, in die nieuwe stad, de straten vol zullen zijn met kleine spelende kinderen. Met jongens en meisjes die altijd bij de Heere Jezus mogen zijn. Heb jij dat geboren kind van Bethlehem al lief? Dan mag jij daarbij zijn. Heb je hem nog niet lief? Dan moet je gaan zoeken. Want we weten het, wat hierin staat, gaat echt gebeuren. Omdat de Heere trouw is. Daarom wil ik met jullie gaan zingen.
psalmen horen wij Gods trouwe zorg en gaaf van zijn zoon en borg.
Zou zijn woord vervullen, hoe onmogelijk het ook scheen. Dwars door alle donkere wegen en door Satans list heen.
Ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorenen. Ik heb mijn knecht David gezworen. Ik zal uw zaad tot een eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. Sela.
Totdat ik voor de Heer een plaats vond, zo hebben we woningen voor de machtigste Jacobs.
Zie, we hebben vandaag gehoord in Efeta en we hebben haar gevonden in de veld van Jaar.
Wij zullen in zijn woning ingaan. Wij zullen ons nederbuigen voor de voetbank zijn voeten.
Daar zal ik David zijn oren uitspreiden en ik heb voor mij gezalfd zijn lamp toegericht.
Ik zal zijn fijne met schaamte bekleden, maar op hem zal zijn kroon bloeien.
Mochten ze kerk verwachten onder het Oude Testament. Ondanks donkerheid en klachten was het voor menig geen advent.
Oh.
Genadig en barmhartig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid.
De Heere is in alle goeds en zijn barmhartigheden zijn overal zijn werken.
Wij vertellen van tevoren dat we overstraal in zijn belofte wel laten horen.
En in de zesde maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar stad en Galilea en genaamd Nazareth.
Wees gegroet, gij begenadigde, de Heer is met u.
Tot wie klinkt deze boodschap?
Tot de maagd die ondertrouwd was met de man wiens naam was Jozef.
Dus daar zit de naam wagen ze je.
Toen sprak de heilige engel weer, hij heeft haar wonder uitgelegd.
Dit is wat hij heeft gezegd, de heilige geest heeft u bemind, God is de vader van uw kind.
Maria heeft gehoord en vaart, ze heeft het in haar hart bewaard.
Gehoorzaam zegt zij, het is goed al wat de Heer aan mij doet.
En het geschiedde dat zij daar waren, dat de dagen verveeld werden dat zij baren zou.
En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en zij bond hem in doeken, en hij legde hem neder in de kribbe.
Voor hen liet er geen plaats als in de herberg.
En zo horen wij vertellen, telkens als het kerstfeest is, hoe de Heer geboren in de nacht vol duisternis.
En er waren herders in dezelfde landstreek, ze gauwden in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde.
De Heer stond bij hem en de heerlijkheid des Heeren ontschenen en ze vrezen met grote vrees.
En de engel zeiden tot hem: vrees niet, wat zie ik verkondigen, grote blijdschap die al de volken wezen zal.
Namelijk dat uw heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus, de Heer in de stad David.
En dit zal uw teken zijn, gij zult een kind te vinden in doeken gebonden en ligt in de kribben.
Zeiden toen de herders: langer blijf in het veld.
Laat ons gaan onderzoeken wat de engel heeft verteld.
Als ze ging, zij door het donker werd gevonden, zei ze zo.
En daar baagde het kindje des koningen zo.
Blij en verwonderd over dat wat ze gezien hadden, hadden zij het in de stad.
Wel was iedereen verwonderd, maar we lezen van iets één.
Hij zich naar de honden spoedde en stelde naar de kribben.
Ook als spoeden naar de kribbe heen.
Want alleen het kindje in de kribbe kan ons redden, hij alleen.
De felle wind jaagt door de straten van het oude stadje aan de Zuiderzee. En de gure noordwester doet de golven tegen de visserscheepjes staan die in de haven liggen. De mensen, ze duiken diep weg in hun jassen. Ze zijn op weg naar de oude, statige kerk. Ze gaan snel naar binnen door de wijde, uitnodigende, openslaande deuren. Naar de warmte, naar het licht. Niemand heeft erg in. Die jongen daar, een beetje achter op het kerkplein, daar onder die lantaarnpaal. Niemand ziet die eenzame jongen van een jaar of 12. Niemand ziet hoe hij ook zo verlangend naar die kerkdeuren kijkt. Hij zou daar ook zo graag eens naar binnen willen. Maar hij durft het niet. Hij durft het echt niet. En hij mag het ook niet, want zijn moeder moest eens weten dat hij hier was. Hij hoort daar niet bij. Hij heeft het net wel gezien. Schipper de Goede, zijn baas, ging net met zijn vrouw daar naar binnen. Zou hij er stiekem achteraan gaan? Zou hij stiekem ook daar naar binnen gaan? Maar nee, hij durft het echt niet. En dan, wat moet hij? Hij weet het ook niet. Hij ziet dat de koster eraan komt en die ziet dat hij over het kerkplein heen kijkt en de koster, nee, er komt volgens mij niemand meer, nee, iedereen is binnen. Of nee, daar onder die lantaarnbaas staat nog wel een jongen. Oh, hij ziet het al, nee, natuurlijk niet, die komt hier niet naar binnen. Die is nog nooit in de kerk geweest. En zo slaat hij de grote eikenhouten deuren dicht. En de koster loopt naar het plekje achter in de kerk waar hij altijd zit. En daar denkt hij nog eens na over dat trieste geval. Ja, hij kent dat ventje wel die daar onder die lantaarnpaal stond. Want dat is Klaas Verhoog. En Klaas Verhoog, die kent hij wel, want die woont daar aan het, in het kleine huisje daar aan de haven, samen met zijn moeder. Jaren geleden kwamen zijn moeder en zijn vader ook bij hun in de kerk. Maar toen was dat hele erge gebeurd. Zo plotseling, totaal onverwachts, was Verhoog gestorven. En moeder Verhoog, die was alleen achtergebleven. En moeder Verhoog was toen zo boos geworden. Zo ontzettend boos op God. Ze ging nooit meer bidden tot de Heere. Ze ging ook niet meer uit de Bijbel lezen. En de dominee en de ouderlingen mochten ook niet meer bij haar binnenkomen. Zo boos was ze. Ja, de koster die denkt er nog eens aan. Hij denkt, die arme jongen die heeft de kerk nog nooit van de binnenkant gezien. Klaas. De deuren zijn dicht van de kerk. Nu kan hij niet meer naar binnen. Maar hij hoort daar ook helemaal niet. Voor hem is daar geen plaats. Ook al is het kerstfeest. Voor hem is het thuis al helemaal geen kerstfeest. Hij zal maar naar huis gaan. Want ja, waar moet hij anders heen? En hij slentert van het kerkplein af. Langs de haven. Langs het scheepje van Visser de Goede. Net na de zomer was Schipper de Goede bij mevrouw Verhoog langsgekomen. En hij had gezegd, luister eens. Ik heb een knecht nodig, want ik ben eigenlijk op zoek naar een goede knecht. Want mijn knecht is ziek geworden. En hij is eigenlijk ook al best wel oud geworden. Dus ik denk niet meer dat hij terugkomt. Dus zou misschien Klaas voor mij kunnen werken? En mevrouw Verhoog, die had eens nagedacht. En eigenlijk had ze eigenlijk, ja, een beetje boos eigenlijk ook wel naar Schipper de Goede gekeken. Want ze vond dat zo'n vrome man. Ze had het wel gezien, soms als hij dan zo als ze langs zijn ramen liep, dan zat hij daar in zo'n Bijbel te lezen. En ze had er zo'n hekel aan. Maar ja, als ze dan weer dacht dat Klaas daar wel eens wat geld kon verdienen, dat zou natuurlijk mooi zijn. Want geld, dat kwam ze altijd tekort. Moeder Verhoog werkte en ze maakte allemaal kleren voor de mensen in de stad. Maar ze was heel vaak ziek en dan ging dat naaien niet. En dan, ja, dan was er ook geen geld. En ja, de laatste paar dagen was ze ook weer zoveel ziek geweest. En ze had er eens over nagedacht. Want zelfs had ze zo weinig brood, zo weinig geld dat ze geen eens brood kon kopen. Wat was dat erg. En ze liep al maanden achter met de huur van haar huisje. Op een gegeven moment had ze toch besloten, nou weet je wat, prima. Klaas mag bij je komen werken. En zo was het gebeurd dat Klaas bij Schipper de Goede was komen werken. Ja, moeder was vaak ziek. De afgelopen dagen had ze ook dagen op bed gelegen. En een koorts dat ze had. En hoesten dat ze deed. En nu vandaag met kerst moest ze wel aan het werk. Want anders hadden ze weer geen geld. En Klaas, ja, hij kon het natuurlijk wel begrijpen. Maar het was zo saai. En hij had heel de dag maar een beetje thuis gehangen. En ja, wat moest hij nou doen? Maar toen was dat onbestemde verlangen in zijn hart gekomen. Hij wist eigenlijk ook niet hoe dat kwam. Hij voelde dat hij ook eens naar de kerk moest gaan. En ja, hij wist het niet. Ja, het was allemaal zo anders in zijn leven geworden sinds dat hij bij Schipper de Goede werkte. De eerste dag dat hij daar aan boord kwam, toen was het gelijk al eigenlijk zo anders. Hij had heel veel trek gekregen en hij had een boterham uit zijn broders gepakt. En hij wilde er een hap in zetten en toen zei de schipper, ho, 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 ho. Dat gaat zomaar niet. Wij bidden altijd voor ons eten. En toen had de schipper heel eerbiedig gebeden. En nadat hij zijn brood op had, had hij een heel groot, dik boek gepakt. En die had hij opengeslagen. En dat was echt een heel mooi verhaal. En na het lezen, toen ging de schipper weer zijn handen vouwen. En toen gingen ze danken. In het begin had Klaas het best een beetje vreemd gevonden. Hij dacht, ja, ik heb nog nooit uit de Bijbel gelezen. Maar die verhalen uit de Bijbel vond hij eigenlijk best wel heel mooi. Een paar dagen geleden was het ook nog zo mooi. Want toen had de schipper ook de Bijbel weer gepakt. En toen had hij gelezen over Jozef dat er een engel naar de aarde was gekomen. En die had tegen Jozef gezegd, Jozef, luister eens, jouw aanstaande vrouw Maria, die zal een zoontje krijgen. En weet je hoe je hem moet noemen? Jezus. En toen begon de stem van de schipper te haperen en kwamen er tranen in zijn ogen, want hij las verder. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En toen was de stem van de schipper gebroken. Toen moest die ruwe vissersman huilen. De tranen liepen hem over de wangen. En Klaas, hij had er niks van begrepen. Waarom had de schipper nou toch zo verdriet? En de schipper had eens gekeken naar Klaas en hij zag wel dat Klaas heel erg naar hem zat te kijken. Naar die betraande ogen. Klaas, luister eens, ik zal het eens proberen uit te leggen. Weet je, ik ben de grootste van alle zondaren. En ik heb zoveel verkeerde dingen gedaan in mijn leven tegen een goeddoend God. En nou heeft die God zijn zoon naar de aarde gestuurd om ook voor mij te sterven en te lijden. En weet je, dat is zo'n groot wonder, dat heb ik echt niet verdiend. Maar dat kan alleen uit genade, omdat God het wil. Klaas had er niks van begrepen. De schipper, de grootste der zondaren, hij was de beste, de bovenste beste. Echt, zijn baas, dat was echt zo'n fijne man. Aan het einde van de week kreeg hij altijd zo'n heerlijke emmer vol met vis mee naar huis. En hij kreeg altijd veel meer geld dan hij met zijn moeder had afgesproken. Maar Klaas die voelde wel dat de schipper iets anders bedoelde. Iets geheimzinnigs, iets... Ja, hij wist het niet. En toen had de schipper daarna nog gezegd dat hij met het kerstfeest naar de kerk zou gaan. Om daar ook weer van het wonder te horen. En daarom was hij vandaag naar de kerk gegaan. Om ook te luisteren en van dat wonder te horen. Want hij voelde wel, de schipper is echt gelukkig. Zo heel echt gelukkig. Maar ja, hij hoort er niet bij. En daarom is hij maar naar huis gegaan. Heel vroeg in de morgen wordt er op het huisje geklopt bij Klaas. Klaas, jongen, eruit komen. De schipper staat voor de deur. Klaas is in een mum van tijd klaar. En hij gaat naar de haven. Daar is de schipper ook. En voordat ze het weten zijn de trossen losgegooid. En varen ze de Zuiderzee op. Drie andere scheepjes gaan met hem mee. Klaas, hij vindt het heerlijk. Het is hard werken. Het is druk. Maar hij vindt het prachtig. Eindelijk kunnen ze weer na een paar dagen de zee op. En hij weet het al. Na een paar uur varen, dan zullen ze de netten weer uitgooien. Kijk eens hoe mooi het zeil bolt in de wind. Prachtig. Gelukkig is het weer iets rustiger als de afgelopen dagen. En ja hoor, daar geeft de schipper het zijn. De netten mogen buitenboord. En kijk eens, zwermen koekmeeuwen komen boven de netten. Prachtig gezicht. En dan weet Klaas het, na een paar uur varen, dan zal de schipper zeggen, de netten moeten weer binnenboord. En ja hoor, dan krijgen Klaas en de schipper het razend druk. Ze halen de netten binnenboord. En dan moeten ze alle vissen die daar op het dek liggen sorteren en netjes allemaal in manden doen. En zo zijn ze uren bezig. Maar ze merken niet dat de wind die eerst nog heel zachtjes was, steeds harder gaat waaien. En ze hebben niet in de gaten dat de golven die eerst nog zachtjes tegen het houten vissersbootje klotste, dat die steeds wilder zijn geworden. Grote witte schuimkoppen zijn er op de golven gekomen. Maar dan staat de schipper op en hij kijkt eens rond. Hé, dat hij dit nou over het hoofd heeft gezien en hij kijkt achter zich. Wat een inktzwarte lucht komt eraan. Het gaat stormen. Hij zegt, Klaas, haal de netten binnenboord en probeer zo snel mogelijk dat zeil naar beneden te krijgen. Dan ga ik proberen om het schip in de luwte te krijgen. Maar dat zal niet meevallen, want we zijn midden op zee. En de schipper weet het hoe het kan spoken op de Zuiderzee. De wind wakkert steeds meer aan. De golven die eerst tegen het bootje aanklotsten, die gaan er nu zelfs overheen. Klaas en de schipper, ze werken als paarden. Maar het gaat steeds harder waaien. En Klaas, hij heeft het zeil al bijna opgeruimd. Als de storm in alle hevigheid losbarst, het begint heel hard te regenen. En het daglicht verbleekt en het wordt steeds donkerder. Een bliksemschicht schiet door de lucht. Klaas, hij probeert het zeil op te ruimen, want hij is nog niet klaar, maar het lukt niet. Want het scheepje gaat dan weer naar links en dan weer naar rechts. Klaas houdt zich dan weer hier vast en dan weer daar vast. Maar kijk eens, het zeil gaat steeds losser. En dat moet niet. En hoor, de wind is door de touwen fluiten. Hij kijkt eens naar de schipper. Ja, de schipper, die is ook heel druk bezig. Hij heeft zijn sterke, stevige knuist om het roer heen geklemd. Zijn schipper, die is zo sterk. Het zal vast goed komen. Maar als het nou eens nog harder zal gaan stormen, denkt Klaas. Als het nou eens azoom zullen slaan, dan zal hij nooit meer thuiskomen. Een snik welt op in zijn borst. Hij moet huilen en hij klampt zich vast aan de mast. Oh, er komt weer een golf over mij. Hou vast, hou je goed vast. Nu moet hij verdrinken, nu moet hij sterven. Maar hij kan niet sterven, want sterven is God ontmoeten. En die God, die kent hij niet. Dat is de God van Schipper de Goede. Ja, die kan wel sterven. Dat weet hij zeker. Klaas, rolt dat zeil eens op, roept de schipper. Klaas, hij hoort niet wat de schipper zegt door de wind. Maar hij begrijpt wel wat hij bedoelt. En hij gaat toch weer eventjes loslaten. Het lijkt wel of de wind nu iets minder sterk is. De wind neemt wat af, lijkt het wel. Zal hij dan toch maar loslaten? Ja, en hij begint weer dat natte zeil op te rollen. En de schipper, hij probeert het scheepje weg bij de zandbanken te houden. Want de zandbanken, daar moeten ze niet heen. En de schipper, hij stuurt steeds naar links, maar steeds komt er weer een golf en dan gaan ze toch weer bijna tegen de zandbanken aan. Oh, als dat maar goed gaat. En dan ziet de schipper iets gebeuren. Hij ziet voor het scheepje een hele hoge golf, een muur van water aankomen. En hij gilt het uit naar Klaas. Klaas, hou je vast. En de golf, de muur van water, hij breekt en hij komt helemaal over het bootje heen. Van voor tot achter. Oh, en de schipper, hij houdt zich vast aan het roer. Of dat hij de vijand op wil vangen. Koud, ijskoud water. Klaas, hoe is het met je, roept hij. Waar Klaas nou net nog stond, waar hij zich net vast had gehouden aan de mast, daar staat Klaas niet meer. Zou het? En dan dringt het ten volste tot de schipper door. Klaas is overboord geslagen en hij kijkt links naast het bootje. Geen Klaas. En hij kijkt rechts naast het bootje. Ook geen Klaas. En hij roept het, Klaas. Maar de golven lijken hem wel uit te lachen. En hij wrijft het water nog eens uit zijn gezicht. En hij duurt en hij kijkt. Ja, hij kan niet ver weg wezen. Hij moet nog in de buurt zijn. Hé, kijk, daar ziet hij volgens mij iets in de golven. Dat moet klaar zijn. Hij pakt snel een touw wat steviger vastzit aan het schip. En hij wil in het ijskoude water springen. Maar dan opeens een gekraak en een doffe dreun. De golven hebben het scheepje opgepakt en op een zandbank gegooid. Het scheepje gaat scheef en zakt weg in het zand. De schipper, hij staat weer op en hij kijkt weer. Waar is Klaas nou? Klaas! Ja, daar ziet hij Klaas toch weer. Hij probeert de zandbank op te lopen. Maar hij ziet wel dat hij steeds toch weer valt in het water. Hij moet snel zijn, want hij ziet dat Klaas ook heel moe is. Als hij nog maar op tijd is. Als hij maar niet te laat is. En hij gaat zo snel als hij kan het water in. En al zwemmend en lopend komt Klaas. Komt de schipper vlak bij Klaas. Maar waar is Klaas nou? Hij ziet hem nu weer niet meer. Klaas, roept hij. Maar de wind, die neemt zijn stem mee. En dan wordt de schipper van achter opgepakt door een hele hoge golf. En als een veertje door de lucht gesmeten. De schipper komt neer in het water en hij zwemt en hij pakt alles wat hij pakken kan. En dan heeft hij Klaas vast. Die golf heeft ervoor gezorgd dat hij bij Klaas kwam. En de schipper zegt tegen Klaas: Klaas, kom op jongen, we moeten zo snel mogelijk proberen op de zandbank te komen. Maar Klaas zakt bewusteloos tegen de schipper aan. Hij geeft geen antwoord. Hij is zo moe. Hij is zo koud en hij heeft veel water binnengekregen. En de schipper roept: kom nou Klaas, jongen, help een beetje mee. En dan komt er een gebed in het hart van de schipper en hij roept: Heere, help ons. Met de uiterste inspanning brengt de schipper Klaas weer bij het schip. Hij legt hem op het dek neer. Maar wat ziet hij? Bleek, zo lijk, bleek. En hij roept het en hij zegt tegen Klaas: Klaas, word eens wakker, jongen. Hij schudt hem heen en weer. Maar Klaas, jongen, word nou eens wakker. En dan gelukkig, Klaas, jij begint te hoesten. En hij kijkt om zich heen, hij ligt op het dek. Hij is gered uit die golven, wat gelukkig. En de schipper, wat is hij ook ontzettend moe en hij gaat ernaast liggen. En zo liggen die mannen daar, gelukkig een beetje uit de wind, omdat het scheepje een beetje naar de zijkant is gezakt. Het lijkt nu ook wel of de storm iets gaat afnemen, gelukkig maar. Maar na een tijdje gaat Klaas toch praten tegen de schipper en hij zegt: Schipper, nu zijn we wel gered, maar wie zal ons hier vinden? Het wordt al helemaal donker en ik heb het zo koud, zo ontzettend koud. Straks zullen we hier nog sterven, zegt hij zachtjes achteraan. En wat zegt de schipper? De schipper zegt helemaal niks. Bij de schipper stormt het in zijn hart. Het zou best wel eens waar kunnen zijn wat Klaas zegt. Wat heeft het eigenlijk voor zin gehad dat het bootje op de zandbank is gekomen en dat hij Klaas uit het water heeft gehaald? Maar dan hoort de schipper een stem. Niet die Klaas ook hoort. Nee, de schipper hoort hem alleen. En die stem zegt: in 6 benauwdheden zal ik u verlossen, maar in de 7e zal het kwaad u niet aanroeren. Oh, wat schaamt de schipper die zich dan, zeg. Want dat is de stem van de Heere. De stem, die hoort hij niet alleen, maar hij gelooft ook wat die stem zegt. En dan zegt hij tegen Klaas: Klaas, geef me je handen eens. En Klaas geeft de handen aan de schipper. En dan gaat de schipper danken. Danken dat ze gered zijn. En Klaas, hij denkt: we zijn nog helemaal niet gered. Wat een groot geloof heeft zijn baas. Die gelooft echt dat ze gered zullen worden. En dan zegt de schipper: luister eens jongen, we gaan ook nog een versje zingen. Ja, Klaas kon natuurlijk geen veel versjes, dat snappen jullie wel. Hij was nooit in de kerk geweest. Maar deze kon hij wel, want die zong de schipper heel vaak aan boord van het schip. En dan klinken er 2 stemmen over dat wijde water heen, maar de Heer zal uitkomst geven. Het is nacht. Oh, hij moet proberen boven te blijven. Hij moet... Oh, ligt hij nu nog in het... Oh, gelukkig. Klaas wordt wakker in zijn eigen kamer. Hij is weer thuis. Uren hadden de vissers gezocht naar Schipper de Goede en naar Klaas. En na heel lang zoeken zijn ze eindelijk gevonden. Ze waren helemaal verkleumd. Ze konden geen eens meer praten. En toen hadden ze ze thuis gebracht in de haven. En moeder Verhoog, die had het ook gezien. Die had gezien hoe de storm opkwam. Die had gezien dat de andere scheepjes die uitgevaren waren, gelijk met de baas en Klaas, dat die teruggekwamen waren. Maar het scheepje van Schipper de Goede was er niet bij geweest. En Klaas was er ook niet. En wat was ze toen verdrietig geworden. Want Nu kwam haar jongen misschien wel nooit meer terug. Ja, de man die was ze kwijtgeraakt. En zou ze nou ook de enige jongen moeten missen? En toen was er iets gebeurd in haar hart. Toen had ze gevoeld dat het haar eigen schuld was. Want zij was heel boos geworden op God. Zij had God verlaten. En nu kwam de Heer haar weer tegen. En nu wist ze dat het haar eigen schuld was. Haar jongen, als die zou verdrinken, zou het haar schuld zijn. Maar wat was het toen ook een wonder dat een scheepje terugkwam varen de haven in met de vlaggen in top. Dat betekende dat ze gevonden waren. En toen was moeder ook naar de kade gelopen. En weet je, ze was Klaas in zijn armen gevallen. En ze had gehuild van schaamte, maar ook van blijdschap. En ze had hem in zijn blauwe ogen gekeken. En toen zei Klaas: mama, we zijn gered door de God van Schipper de Goede. Ze waren naar huis gegaan en later was de dominee ook nog eventjes langsgekomen. Toen had moeder gezegd: is er voor mij nou ook nog genade? Is er voor mij zo'n grote zondares dat ik ben nou ook nog genade? En toen had de dominee geknikt. Hij had de Bijbel opengeslagen. En hij ging lezen precies hetzelfde wat een paar dagen geleden de schipper ook gedaan had. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Wat een wonderlijke avond was het toen geworden, zeg. En Klaas, hij duikt nog iets dieper onder de wolk. En met een glimlach denkt hij: nu is het toch nog kerstfeest geworden. Gaan we nu zingen.
Want ik, de Heere, word niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd.
De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan.
Maar het evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot de getuigenis der volken. En dan zal het einde komen.
Want de genadegift en de roepingsgod zijn onberouwelijk. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden.
Want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die ter verre zijn, zoveel als er de Heere onze God te roepen zal.
Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen.
Alle goede gaven en alle volmaakte giften is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij welke geen verandering is of schaduw van omkering.
En wij hebben profetisch woord dat zeer vast was of is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt als een licht schijnt op een duistere plaats, totdat de dag aanlicht en de morgen zij opgaat in uw harten.
Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om jullieden deze dingen te getuigen in de gemeente. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster.
God is getrouw door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere.
Want dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maak zal na die dagen, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun verstand geven en in hun harten zal ik die inschrijven. En ik zal hun tot de God zijn en zij zullen mij tot de volk zijn.
De zon bedrijft in de donkere nacht, de maan zit in het duisteren. Met zilverglans en luisterroep blijkt er in Gods trouwe macht.
Zolang de zon en maan de God aan ons zijn geven, door het geestelijk licht en leven, door de arbeid van Gods geest ontstaan.
Hij werkt zolang als dag en nacht zich steeds weer openbaren, wordt zere werk ervaren, zelfs zonder het late nageslacht.
O wonder dat God de zon en maan die dag en nacht laat schijnen, zij zullen niet verdwijnen, zolang de wereld zal bestaan.
En zij zullen niet leren en iegelijk zijn naaste en in iegelijk zijn broeder, zeggende, ken de Heere, want zij zullen mij alle kennen, van de kleine onder hen tot de grote onder hen.
En als dan zal in de verschijnen in de hemel, teken van de Zoon des Mensen, en alle geslachten der aardrijk zullen wenen en de Zoon des Mensen zien, komen op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid.
Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige.
En hij zal zijn engelen uitzenden met bazuin en groot geluid. En zij zullen de uitverkorenen bijeenvergaderen uit vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelfde.
Die deze dingen getuigt, zegt, ik kom haastig, leuk aan me, ja, ik kom, Heer Jezus.
Zo jongens en meisjes, het was weer geweldig hoor. Wat hebben jullie toch geweldig je best gedaan. En daarom wil ik allereerst jullie bedanken. Namens de papa's en mama's die er zijn. En de opa's en oma's en ooms en tantes. En andere kennissen. We hebben er echt van genoten. Knap hoor, dat je dat allemaal uit je hoofd kunt zingen. Er waren ook best wel moeilijke melodieën bij. En dan natuurlijk je tekst of je gedichtje wat je op moest zeggen. Dat moet je wel blijven onthouden natuurlijk. Nu niet vergeten. En eigenlijk moet je er een gebedje van maken. Wat je opgezegd hebt. Dan moet je dat vanavond nog maar een keer opzeggen. Als je gaat bidden, ik ga slapen, ik ben moe. En dan denk je, hoe kan ik daar een gebedje van maken? Toch? En dan wil ik natuurlijk ook de beide juffrouws bedanken. Juffrouw van Gelder. Voor het Bijbelverhaal. Ik greep ook een beetje terug op waar de dominee over gepreekt had. Gisterochtend. En het vrije verhaal van juffrouw van Es. Ging een klein beetje over de dominee. Weet je dat? Want wij komen uit Urk. En Urk lag vroeger in de Zuiderzee. En het is echt waar wat de juffrouw vertelde. Zo ging het echt vroeger. Dan gingen al die schepen, die gingen erop uit om het schip dat in nood was op te zoeken. Dat gebeurde echt hoor. Dat gebeurt nog steeds. Dus als er een schip verongelukt, dan gaat de hele vloot, die gaat erop uit. En dan gaan ze urenlang zoeken. Totdat ze het schip dat in nood is gevonden hebben. En dan is het altijd zo mooi. Als dan een kind van God echt gelooft dat de Heere redt. Jij moet ook gered worden, hè? En dan wil ik ook de organist bedanken. En de koster voor zijn medewerking. En verder iedereen die aanwezig is vanmiddag. En al het zondagsschoolpersoneel. Namens de ouders en de grootouders. Ook jullie hartelijk bedankt. Dat je iedere zondag weer je tijd geeft. Om onze kinderen te vertellen van de Heere. Straks na het eren zei God. Dan moeten de kinderen weer gaan zitten. Dan krijgen ze een boek en een zakje fruit en snoep in de bank. Dus in de bank blijven zitten. En de kinderen tot 12 jaar die niet op de zondagsschool zitten en hier nu mogen zijn, die mogen ook een boek uitzoeken. Bij de uitgang op de tafel liggen diverse boeken en een tractatie. En straks voor het zondagsschoolpersoneel is er koffie in de benedenzaal na afloop van de kerstfeestviering. Belangrijke mededeling. De zondagsschool begint weer DV zondag 13 januari 2019. En alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom na de morgendienst. En dan willen we nu samen eindigen met gebed. Ga maar eerbiedig zitten. Rechtop zitten. Je handjes gevouwen en je gedachten bij het gebed. Heren, zo willen wij u danken dat alles goed mocht gaan. Dat de kinderen die het een en ander op moesten zeggen, het allemaal goed konden onthouden. En dat de juffrouws geholpen zijn bij het vertellen van het Bijbelverhaal en van de vrije vertelling. Dat we samen zo ook stil mochten staan bij het kerstevangelie. En geef dat we de naam van u mogen kennen Zijn naam zal zijn Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En Heere, wilt u ook onze zonden vergeven, in onze gedachten misschien, maar ook in onze handelingen. En zegen het woord van God aan de harten van ons allen, maar in het bijzonder aan de harten van onze kinderen. Opdat wij door u tot u bekeerd mogen worden. En aanvaard onze dank in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Dan gaan we nu eerbiedig staande zingen het Ere zij God.
Baba.
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 Hola, hola. Hola, hola. Hola,
hola.
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 Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Ik ben Amy.
Hola.
Hola.
Ik ben
Elliot.
Hola.
Hola. Hola. Hola.